De schriftlezing is deze morgen uit 1 Timotheus 4, de versen 9 tot en met 12. 1 Timotheus 4, de versen 9 tot en met 12. En ik lees voor uit de Nederlandse Concordante Vertaling. Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. Want hierom spannen wij ons in en worden wij beschimpt, omdat wij onze verwachting gesteld hebben op God, de levende, die redder is van alle mensen, allermeest van gelovigen. Draag deze dingen op en onderwijs ze. Laat niemand jouw jeugd verachten, maar word een voorbeeld van de gelovigen in woord, in gedrag, in liefde, in geloof en in zuiverheid.
Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we hier bij elkaar mogen komen in een samenkomst om elkaar te ontmoeten. Wetend dat we met elkaar verbonden zijn door uw geest, de heilige van de belofte, waarmee we ook verzegeld zijn toen we tot geloof kwamen. En dank u wel, Vader, dat we u mogen bidden om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Om te groeien in de erkenning van u en vervuld te zijn met bewustwording van wie u bent. Dank u wel dat u ons lief heeft. We hebben daar vanmorgen over mogen zingen. Dat uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, ons leven is, Vader. En hij heeft zijn leven gegeven, zodat wij konden leven. En we mogen weten dat wanneer hij verschijnt, die ons leven is, zullen we met hem verschijnen in heerlijkheid. En daar zien we naar uit. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, processen in het leven van gelovigen heb ik het thema van vandaag genoemd. En we hebben een hele bekende tekst net gelezen met elkaar. Dus ja, het was een soort open deur, maar misschien ook een open deur van welkom. Maar aan de andere kant is het zo dat hele bekende teksten willen wel eens zo zijn dat we over dingen heen gelezen hebben en nog steeds heen lezen. En ik zal me nog een keer tevoorschijn halen. Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. Het woord betrouwbaar, dat staat aan het begin. Als we dat al vast kunnen houden, dat Gods woord betrouwbaar is, dan weten we dat we op een vaste rots staan. Het is dus ook alle verwelkoming waardig om vastheid te hebben op het fundament waarop je mag staan. Want hierom spannen we ons in. Nou, u zag het al. Van alle kanten wordt ook hier een heleboel gedaan. Een heleboel werk gedaan. Als u binnenkomt staat daar de koffie. Die is nou eenmaal niet helemaal vanzelf hier binnen komen wandelen. Hier staat een tafel waar we straks met elkaar gebruik van maken als we de maaltijd vieren. Ook daar zijn mensenhanden voor nodig. En zo gebeuren er veel meer dingen in ons midden. En ook Paulus die is niet op zijn luie stoel gaan zitten, maar die heeft gezegd, we spannen ons in. En het is zelfs zo tegen beschimping in. Want niet iedereen is blij met dat welkome woord dat wij verwelkomen. En waarom is niet iedereen blij? Omdat wij onze verwachting gesteld hebben op God, de levende, die redder is van alle mensen. Nou, en dat is nou zo'n uitspraak, redder van alle mensen. God, de levende God, is redder van alle mensen. En als je dat vertelt, dan zul je zien dat dat toch wel hier en daar met wat skepsis wordt ontvangen. Niet gelijk welkom, zo'n uitspraak. Want ja, je moet toch wel het een en ander doen in dat geloof om ook aangenomen te worden. Om ook inderdaad gered te worden. Je moet ook een stukje zelfredding doen, zegt men dan. Want stel, ja, als je de verkeerde kant oploopt en dan, hup, dan ineens dan val je over de rand, zal ik maar zeggen. Maar we hebben onze verwachting gesteld op God, de levende, die redder is van alle mensen. allermeest de gelovigen. Dus de gelovigen, dat is het fijne dat we dat ook mogen weten. De gelovigen hebben nog iets extra's. Die ervaren die geweldige toekomstverwachting van de redding van alle mensen. En daarmee ook gelovigen zelf natuurlijk. Ervaren dat nu al. En dat is een hele geruststelling. Draag deze dingen op, onderwijs ze, laat niemand jouw jeugd verachten. Nou, dat was eigenlijk een onderdeel van het thema van het jaarthema van dit jaar. Hè, dat God heeft ons niet gegeven een geest van schroom, zegt de apostel tegen Timotheus, een kind in het geloof. Hè. Nog een jong manneke. Nou, daar zitten niet allemaal mannekes, daar zitten jongeren die uit de zondagsschool komen. En je hoeft niet te denken van, ik stel helemaal niks voor hier bij al die grote mensen. Nee, juist wel. We zijn blij, we verwelkomen jullie. Dat hebben we op het podium gedaan, dat was wel even een angstig moment. Nou, we moeten eens weten hoe ik me nu voel. Dus wat dat betreft zijn we allemaal hetzelfde. Laat niemand jouw jeugd verachten, maar word een voorbeeld van de gelovigen in woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in zuiverheid. En ook weer, dat actieve staat ook gedrag bij. Het gaat om de uitwerking van wat God in ons doet in ons dagelijks leven. Goed, ik heb het genoemd processen in het leven van gelovigen. Een proces is een soort van ontwikkeling. En ik heb dat in drie begrippen geprobeerd heel een beetje bij elkaar te rapen. Het is absoluut niet het enige proces wat in Gods woord te vinden is. Maar ik heb zo gedacht van nou, voor vandaag, begin van het seizoen, het is goed om eens eventjes wat stapjes met elkaar door het woord te nemen. En ik heb drie begrippen genomen die zo'n proces kunnen weergeven. Dat is de verwelkoming van het woord, het rekenen met zekerheden en beloften om geworteld te zijn, die vastheid te vinden, die wortels te hebben in het woord en in het geloof en in het vertrouwen op God en te danken voor het werk van onze Heer Jezus Christus en om te groeien. We hebben voedsel nodig om te groeien. In dit geval is dat geestelijk voedsel. Waarbij ik niet gelijk zeg van je moet je eitje vergeten of zo, helemaal niet. Maar je moet zeker ook niet vergeten gevoed te worden uit dat woord. En ten derde, waarschuwingen ter harte nemen die ons behoeden voor verleiding, voor slordigheid en voor luiheid. Nou ja, verwelkoming. Ik vind verwelkoming, dat klinkt vrolijk, of vinden jullie dat ook? Ja, dat klinkt vrolijk, hè? Nou, welkom, wees vrolijk, verheug je. We zijn met elkaar als gelovigen. Je bent van harte welkom, niemand uitgezonderd. Als God nou redder is van alle mensen, dan kent hij ieder mens persoonlijk. En je bent welkom bij hem. Nou, dat is een fantastische start, hè, om mee te beginnen. Ja, waarschuwingen, dat derde punt, dat is wat minder, daar houden we wat minder van. Ik heb ook bij de politie begrepen, de verkeerspolitie, dat er steeds minder naar borden gekeken wordt. Er staan er ook veel te veel langs die kant van de weg. Hè. Dat is gewoon zo. En we rijden 160, dus dan kan je gewoon niet lezen. Dat is jammer, maar dus dat is een fout van de overheid natuurlijk. We lezen ze niet en we steken geen knippertje meer uit, heb ik begrepen. Nou, u herkent het allemaal wel, u doet het misschien wel, maar dan ben u een uitzondering aan het worden. Goed, waarschuwingen. En toch denk ik dat het goed is om ook die ter harte te gaan nemen. Maar laten we maar met het eerste punt beginnen. Verwelkoming. En daar staat dan betrouwbaar is het woord. We hebben het net gelezen. En welkom en alle welkomwaardig. Nou, we kennen nog een tekst uit 1 Timotheus. Christus kwam in de wereld om zondaars te redden. Degene die er 100% van overtuigd is dat hij geen zondaar is, Als we kijken op de mens zelf, niet in Christus, hè, dat is een hele andere zaak. Maar gewoon op de mens zelf, die geen zonde is, die mag de predikatie overnemen. Die weet het echt veel beter dan ik. Kom maar naar voren. Nou, dan ga ik verder. Christus kwam in de wereld om zondaars te redden. Wat heb ik nou eigenlijk willen zeggen met die losse opmerking tussendoor? Dat zijn alle mensen. Alle mensen zijn zondaars. Waarom? Omdat de dood in ons werkzaam is en het gevolg van dat stervend zijn is dat we zondaars zijn. Dus dat geldt allen. En wat ook allen geldt is dat we ons vertrouwen stellen op de levende God die redder is van alle mensen. Net gelezen, vooral van gelovigen. En dat is Gods werk in Christus. Niks van ons, er is niets van ons bij. Dat, ja, dat woord op Golgotha, het is volbracht. Daar zit zo'n ontzettende diepte in. Het is volbracht. Vader, het is volbracht. U heeft mij gestuurd om uw wil te doen. En u wil dat alle mensen gered worden. En door dit offer is dat volbracht. Dat heeft lijden en pijn en haat en tegenslag gekost. Maar het is volbracht. Christus heeft dat enorme werk, wat alleen hij kon doen omdat hij geen zondaar was, volbracht voor ons. En daarom is God de redder van alle mensen, vooral van gelovigen. En tenslotte ook nog, Gods wil dat alle mensen gered worden en tot besef van waarheid komen. God wil dat alle mensen gered worden. Ja, en dan hoor je vaak een tegenwerping, hè, van ja, God kan willen wat hij wil, maar ja, of het ook maar gebeurt, dat is een tweede. Ja, dan kent u God niet. God die al wist wat komen zou voordat het gezien kon worden. God die geloof geeft in harten van mensen, waarin een verwachting is. Een verwachting die ze geaccepteerd hebben, waar we ons leven als gelovigen op richten, zonder maar iets te zien. Thomas geloofde niet eens toen hij wel wat gezien had. Maar zalig zij die niet zien en toch geloven, zegt Jezus dan. Dat is toch geweldig? Het is een blijvende redding en het is Gods werk voor zondaars, allen. Voor alle mensen, allen. God wil dat alle mensen gered worden en als God iets wil, dan is dat heel wat anders dan wanneer wij iets willen. Want dat mislukt grotendeels. Maar als God iets wil, dan voert hij het uit. Het duurt soms een beetje een tijdje voordat het helemaal rond is, zal ik maar zeggen. Daar heeft hij, we noemen dat eonen, tijdperken voor nodig. Die wil hij daarvan uittrekken. Tijdperken wil hij uittrekken om ook heel de schepping erbij te kunnen betrekken. Er is een kleintje geboren op 1 september. Boukje. En God wil dat zij gered is. Fantastisch toch? En elke dag worden er mensen geboren. Mensen geboren die gered zijn. Ook al weten ze er niet eens wat van. Nou. Als die bij de Heer komen in heerlijkheid. Wat zullen ze zich dan fantastisch welkom voelen, denk ik. Hè? Redding. Ja, sommige mensen zeggen prima, maar niet voor iedereen, hè? Weet je het nou? Het is een betrouwbaar woord en alle welkom waardig. Wat is een ander onderdeel van die redding? Dat de mens Christus Jezus zichzelf geeft een vervangend losgeld en er staat er weer bij voor allen, voor allen. En wat is dan een vervangend losgeld? Nou, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Hoe kan ik dat nou uitleggen? Stel je voor, er is een aantal jaren geleden zijn de schilderijen hier in Rotterdam geroofd uit de kunsthal. Nou, we hebben hun uiterste best gedaan om iets terug te vinden. En ik geloof dat er een paar teruggevonden zijn. En daar werd een losgeld voor gevraagd. Moesten ze geld voor betalen? Nou, een schilderij was 1 miljoen waard. Als ze dan 3 miljoen vragen, denk u dat ze dat zullen doen voor de schilderij dat maar 1 miljoen waard is? Nee, hè? Nee, nou ja, hou het dan maar, steek het maar in de fik, want het is maar 1 miljoen waard, dat willen we ervoor betalen. Christus is het vervangende losgeld voor allen. Stel je voor, al die miljarden mensen die nu leven, al die miljarden mensen die geleefd hebben in het verleden en nog voor de grote vloed er was, ook miljarden mensen. En Christus is het vervangend losgeld. Zijn waarde is nog veel meer dan de waarde van alle mensen. En toch geeft God zijn zoon. Hij betaalt een veel te hoge prijs voor zondaars. Hij betaalt een veel te hoge prijs voor mislukkelingen. Hij betaalt een veel te hoge prijs voor hoogmoedigen. En mensen die het altijd beter weten. Mensen die hun hart en hun rug naar hem toekeren. Hij betaalt een veel te hoge prijs. Maar hij maakt er een voltooiing van zo heerlijk, zo heerlijk. En dan zegt hij, het was me alles waard. Het was zelfs het leven van mijn eigen zoon waard. Om dit te mogen meemaken. Welkom, welkom bij mij. Ik ben jullie leven, zegt de Heer. Het leven dat God hem gegeven heeft. De wil die God hem gegeven heeft. Om te willen redden. En wat is onze reactie daar dan op? Hè? Daar wijst Paulus even op. Hè? Weet je wat welkom voor God is? Schrijft hij. Smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzegging voor Gods aangezicht voor alle mensen. En nou moet je weten, dan kwam ik gisteren iemand tegen en die heeft me zo 3 keer in de ronde gescholden. Nou, dan ga ik toch geen voorbeden voor. Nee? Gaan we daar geen voorbeden voor doen? Dan blijft die bitterheid wel in jouw hart, hè? En dan, de volgende keer dat je hem ziet, dan kijk je een beetje de andere kant op en dan loop je langzaam heen. En dan groeit alleen maar die onverzoenlijkheid in plaats van die gezindheid, die ootmoedige gezindheid van Christus, die zijn leven gaf voor alle mensen. Ook die hem nu bespotten. Ook die hem gekruisigd hebben. Voorbeden, dankzegging voor Gods aangezicht, voor alle mensen. En waarom? Omdat Gods redding alle mensen betreft. En daarom mogen wij voorbeden doen voor alle mensen. Goed, welkom. Ik heb wat over welkom gezegd nu. Hè? We gaan nu even rekenen met elkaar, want dat was het tweede. Hè? Van rekenen met de zekerheden en belofte om geworteld te zijn en te groeien. Het derde, dan waar we straks aan toekomen, is dan die waarschuwing. Hè? Dus dat komt ook hoor. Goed. Rekenen met zekerheden. Wat is een van de grootste zekerheden in ons leven geworden? Dat heeft God ons bekendgemaakt door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Roep eens wat. Moeilijk woord is het, hè? Het heeft 4 lettergrepen. Sorry. Wat zei je? Genade. Dat heeft er maar 3. Vrede. Het zijn er maar 2. Ik zoek een we gaan even puzzelen, hè? Ik zoek een woord met 4 lettergrepen. Rechtvaardiging. Kijk, dat is nou mijn vrouw. Ja, dan kan je lachen, maar ik lach ook hoor. Dat was alle verwelkoming waard toen we begonnen. Hè? En nog steeds. Rechtvaardiging. Een van de geweldigste dingen waarmee we mogen rekenen. God rekent ons dat toe. God rekent het Abraham toe. En waarom rekent God het Abraham toe? Omdat Abraham hem geloofde. Ja, kennen jullie het verhaal van Abraham? Nou, hij wilde zo graag een kind samen met Sara. Zijn vrouw wilde zo graag nageslacht en het ging niet. En op een gegeven moment, het hele verhaal, u kent het, hebben ze een maniertje, een menselijke manier gevonden om toch een kindje te krijgen, namelijk via de slavin van Sara. Omdat Sara haar eigendom was, was het kindje dat dan via Abraham en Hagar geboren werd, was ook haar kindje, zullen we maar zeggen. Nou, goed, mensenwerk. Wat hebben we net van mensenwerk ook alweer gezegd? Eén grote mislukking. Nou, dat kan je nog steeds vandaag de dag zien, hè? Eén grote mislukking. Alleen maar bitterheid, alleen maar haat, alleen maar oorlog onder die nakomelingen van Ismaël, hè, die zoon van Hagar. En de nakomelingen van hun lijfelijke zoon Isaac, de zoon van de belofte. Die twee staan nog steeds, nu nog steeds. En hoe lang is dat niet geleden dat Abraham en Sara die truc bedachten? Ja, ach. Geloof heeft ook zo zijn zwakke momenten, zal ik maar zeggen. We mogen erop rekenen, want Abraham geloofde toch God. Toen hij zei, nee, jullie zullen een lijfelijke zoon, jouw zoon met Sara, zullen jullie hebben. En God rekende dat toe tot gerechtigheid. Ze geloofden God. En dat is net met ons, we geloven God, natuurlijk geloven we God. Alleen niet continu op dat hoge niveau wat ons leven optilt uit het gewone of zelfs lager naar het buitengewone. We hebben zo onze momenten. Abraham had er een paar, hè, die een paar keer naar Egypte gegaan. En die zei, ja Sara, ja, dat is mijn zus, zei die. Nou, dat was ook wel waar. Soms denk ik wel eens, ja, je zegt wel de waarheid, maar niet de hele waarheid. Je haalt de context eruit. Is het dan wel waar wat je zegt? Gebruik je dan geen woorden van waarheid om er een leugen van te maken? Nou, een beetje zo. Ja, zelfs Abraham, de vader van alle gelovigen, had wel eens zo zijn mankementjes, zal ik maar zeggen. Maar het is zo dat wij worden niet door ons werk gerechtvaardigd, maar we worden door geloof gerechtvaardigd. En het geloof is ook nog een geschenk van God in ons. He, door zijn geest die in ons kwam, he, toen we tot geloof kwamen. En nog veel breder, he, staat er dan, en dat is niet alleen voor gelovigen, een gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. En dan komt het weer, hè, voor allen. Namelijk voor allen en op allen die geloven. Het is een werkzame kracht, dat geloof, in ons, voor degene die geloven. Maar de rechtvaardiging door het geloof van Jezus is voor allen. Daar mogen we mee rekenen. Daar mogen we mee rekenen. Dat houdt ons dicht bij God. Dat we geen schuldgevoelens hebben. Dat we niet denken van, hij ziet ons niet. Hij is niet met ons bekend. God is met al onze omstandigheden bekend. God heeft ons niet. Dan denk ik ineens aan. Aan die vissers. Na de kruisiging van Jezus. Hè, de discipelen wouden maar gaan vissen. En ze vingen niks. En toen ineens zei de man aan de kant van het zand, werf je net maar aan de andere kant uit. En ineens 153 vissen binnen. Weet je. Dat is dat bijzondere. Wanneer Jezus spreekt, dan gebeuren de dingen ook. Hij is redder voor allen en het werkt nu al in ons die geloven. Nou, dat is nou vooral voor de gelovigen. Hè? God is redder van alle mensen, vooral van gelovigen. Het is nu al, die redding is nu al in ons actief. Er is geen onderscheid. Nou, wat hebben we nou nog meer om mee te rekenen? We hebben nou dat moeilijke gerechtigheid. Ja, het zijn toch inderdaad vier lettergrepen. Ja. Ja, ik kan er niet minder van maken. Als er nog één lettergreepje bij was, nou, oh, gerechtigheid. Nee, ik kan er nog maar vier van maken. Maar 5 is een getal van genade. Nou, laten we dat dan toevoegen aan dat wij gerechtvaardigd zijn. Gerechtvaardigd in genade. Door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Nou, wat is nog meer iets waar we elke dag mee kunnen rekenen? Ik sprak er net nog even met iemand die ging verhuizen. Eind oktober gaan ze verhuizen. Boudewijn en Gerda gaan eind oktober verhuizen. Nou, heel verhaal. En wat was het eind van het verhaal? Maar we zouden nog liever nog verder naar boven verhuizen. Naar de Heer. Dat bedoel ik nou. Zomaar even een opmerkingje. Datgene wat in ons hart gewoon door God gelegd is. Onze geweldige verwachting. Toekomstverwachting. Dat is ook om mee te rekenen. Elke dag. Sorry, ik begrijp dat jullie geschrokken zijn dat ik ineens jullie namen noem. Maar ja, ik hoorde het ook net pas. Anders had je nog een mailtje kunnen sturen. Toekomstverwachting. Paulus die zegt, ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die zal komen. Nu is het lijden. En als je jong bent, zie je dat nog niet zo. Dan denk je, het hele leven ligt aan mijn voeten. Iedereen verwelkomt mij. Iedereen vindt mij zo leuk om bij zich te hebben. En op een gegeven moment denk je van, oh, het is toch niet helemaal zo. Ze pesten me, of zo. En dat gaat heel makkelijk tegenwoordig. Hè? Daar hoef je niet voor naar iemands huis te rijden. We gaan gewoon even met een berichtje. En je weet niet wat het aanricht, zulke berichtjes. Hè? Maar Paulus rekent dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die nog onthuld gaat worden. En 2 Korinthe spreekt ook over toekomst. Ik vind dat zo'n mooi stuk dat ik er toch maar even heel vlug wat dingen van gezegd heb. Hè. Daarom worden we niet moedeloos, maar indien onze uiterlijke mens in verval raakt. Dat is bij mij niet het geval hoor. Ik bedoel, bij jullie allemaal wel, maar ik kijk namelijk nooit in de spiegel, dus weet ik het. Hè? Wanneer onze uiterlijke mens in verval raakt, toch wordt dat, die mens binnenin ons, van dag tot dag vernieuwd. We worden verjongd in ons denken, in onze geest, door onze geest worden we verjongd en we worden omgevormd in ons denken dat we niet meer gelijkvormig aan de wereld zouden zijn en zo, hè. Dat wil niet zeggen dat je het niet hartstikke leuk vindt dat Nederland van Duitsland gewonnen heeft. Maar goed, het is dan niet zo dat we dan, zoals dat 10 jaar geleden gebeurde, dat de huidige trainer het broekje van een Duitser of het hemdje van een Duitser nam en daar zijn achterwerk mee afveegde. Dat moeten we niet meer doen. We zijn verzoend met die mensen. Ze hebben ook ons heel veel verdriet aangedaan. Maar we zijn verzoend met die mensen. En dat meen ik nou echt. Ik ben blij dat we gewonnen hebben, maar ik gun ook dat ze straks ook verder komen. Maar ja, het is niet alleen maar op jezelf gericht. We mogen ook blij zijn voor anderen. Zelfs als ze eventjes een beetje tegenstand boden. Het was ook maar een beetje. We hebben nog meer voor de toekomst. Nog veel meer om rekening mee te houden. Oh, dat is dat stuk nog steeds dat ik een beetje uit wilde diepen, maar we moeten opschieten, zie ik. Tenzij u zegt, nee, praat nog maar een uurtje of wel door. Nou, die toekomstverwachting. Daar staat dan in 2 Korinthe 4 dat onze verdrukking, het is een lichtheid van verdrukking. Maar dat is relatief. Dat is een moeilijk woord, relatief. Dat is in een bepaalde verhouding licht, want het is soms heel zwaar. We hebben moeite, we hebben verdriet, we hebben innerlijk is er verdrukking, van buitenaf is er benauwdheid. Er zijn een heleboel dingen die niet fijn zijn. Er is lijden. En Paulus noemt het toch de lichtheid van onze verdrukking, want hij gaat er wat tegenover zetten. Hij pakt als het ware een weegschaaltje en daar legt hij op verdrukking. En dan klap doet die weegschaal, want aan de andere kant zit niks. Klap! Nou, dat is niet licht, dat is de hele weegschaal die valt bijna van de tafel van de zwaarte. En dan legt hij, wat legt hij dan aan de andere kant op? Een eonisch, dat wil zeggen een heerlijkheid, hè? Een gewicht van heerlijkheid voor de tijdperken die nog komen gaan. Duizenden en duizenden jaren spreken we dan over. Een toekomstverwachting die alleen maar heerlijkheid omvat. Dat legt hij aan de andere kant. Nou, poep, boem. Die weegschaal die valt de andere kant ineens op van de tafel. En dat bedoelt hij met lichtheid. Het is zwaar, het is zwaar. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar wanneer het in de weegschaal gelegd wordt van Gods plan van tijdperken, dan is het lijden, het momenteel, het lijden, niets maar ten opzichte van het gigantische gewicht van heerlijkheid. 10 euro lijden. En een hoeveelheid goudstaven die groter is dan wat er in Fort Knox ligt aan de andere kant. Ja, achteraf zullen we zeggen, ja Paulus, je had gelijk. Je had gelijk. Een eonisch, een tijdperkenlange heerlijkheid die al dit lijden van relatief korte tijd volkomen overtreft. Hij zegt dan ook, je moet niet letten op de dingen die je ziet en die je kan zien, maar let op de dingen die je niet ziet. En wat zien we niet? Geloof. En juist daar, juist de dingen die we niet zien zijn zoveel belangrijker en zoveel rijker dan de dingen die we juist wel kunnen zien. Dat is ook de reden dat God die kijkt niet aan wat voor oog is, maar die kijkt in ons hart. En die is daar, elke dag is God bezig met ons hart om dat te vullen met die rijkdom van het geloof, met het vertrouwen op hem. Geloof verwacht. We zingen een liedje over dat geloof. En dat eindigt met 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Nou, u kent dat liedje wel, hè? Ik kan niet zingen. Wordt ook nooit gevraagd. Dus, en dat is terecht. Maar 10.000 jaar, nou, ik zal u dit zeggen, het is veel langer dan 10.000 jaar. Dat plan van de eonen is veel langer dan 10.000 jaar, daar ben ik van overtuigd. De schepping die voor de tijd was dat de mens geschapen is, we weten niet eens hoe lang dat geduurd heeft. Weet u hoe lang het duurt wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hè, het laatste tijdperk in Gods plan, hoe lang dat duurt? 10.000 jaar of langer. En tot in eeuwigheid wanneer uiteindelijk al die tijdperken vervuld zijn. En de voltooiing daar is dat God zal zijn alles in allen. En tot in eeuwigheid. Dan houden de tijden op en duurt het voor altijd. Mooi liedje, hè? Ineens. Goed, we gaan rekenen. Oh nee, we blijven rekenen. Reken ermee, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat zuiver is, al wat lieflijk is, al wat verdient. Breng dat in praktijk. Reken met de positieve dingen. Reken met die positieve dingen. Laat je gedachten niet worden bezoedeld met negatieve dingen die zo in, dicht aan de mens hangen. Maar die allemaal te maken hebben met ons stervend zijn. Producten van het vlees. De gezindheid van het vlees. Paulus zegt ergens, gezindheid van het vlees is vijandschap met God. Maar de gezindheid van de geest. Dat is leven. En niet dood. God zet ons vanuit die weg van de dood. Zet hij ons vanuit Adam over in Christus. Dat is dan het beeld wat in Romeinen 5 klinkt. Vanuit de weg naar de dood. Naar de weg in de weg van Christus die leven is. Christus is ons leven. Reken ermee dood te zijn voor de zonde. Wist u dat niet zomaar een zinnetje is? Er staat, reken ermee. Dan mag je erover nadenken. Als er dingen op je pad komen dat je denkt, moet uit mijn denken weg, want anders gaat het verkeerd. Dat gebeurt gewoon. Nou, reken ermee dat God gezegd heeft, je leeft voor mij en je bent dood voor de zonde. Reken ermee. Dank u wel, Vader. En ineens kijk je de andere kant op. Niet meer daarheen, maar daarheen. Reken ermee. Dat is dagelijkse kracht tegen verleiding. Ik zal u één geheimpje vertellen. We willen wel eens vechten, hè, tegen de zonde. We willen wel eens vechten. En hoe vaak heb je nou gewonnen als je aan het vechten slaapt? Zeg nou eens eerlijk. Hoe vaak heb je nou gewonnen om te vechten tegen de zonde? En dat je achteraf niet zei, suffert, ben weer voor de bijl gegaan of zo. Je moet ook niet vechten tegen de zonde. Je moet rekenen dat je dood bent. En dan zal hij die gedachten in je geven die van hem zijn. En niet onze worsteling die al van tevoren te vergeefs is. Begrijp je het verschilletje een beetje? Je bent dood voor de zonde. Dat betekent dat hij totaal geen vat meer op je heeft. Maar we leven voor God in Christus Jezus onze Heer. Nou, we hebben nu gezegd rekenen over positieve dingen. Maar er is ook een manier die ons wel weer heel een beetje in de val kan leiden. Dat we andere negatief dingen toerekenen. Hè? Nou, Paulus stond voor de keizer in Rome, dat was ook geen pretje. Moest hij toch heel een beetje vechten voor zijn leven, zal ik maar zeggen. Nou ja, vechten, nee. De Heer was nabij. De Heer vocht voor zijn leven. Dan heb je in ieder geval een medestander waar je wat aan hebt. Bij mijn eerste verdediging stond niemand mij bij, maar allen verlieten mij. Laat het hun niet aangerekend of toegerekend worden. Maar de Heer stond naast mij en gaf mij kracht. Paulus rekent het hun niet toe dat hij in de steek gelaten werd. En de Heer Jezus evenmin. In de hof van Gethsemane. Vaak met mij. En hij zondert zich even af. En ze waren in slaap gesukkeld. 3 keer. Waak met mij. En dan komt hij terug. En dan vindt ze weer slapend. Ja, dan zegt hij. Ja, valt ook niet mee, hè. De geest is wel verlangend om dat te doen. Maar het vlees is zwak. En zo begrijpt hij zijn volgelingen. En hij rekent het ze niet toe. Hij moest die weg toch alleen gaan. En Petrus in de hof van de hoge priester. Weet je nog? De Heer Jezus. Wat had de Heer Jezus gezegd? Het ging over dieren. Voor de haan kraait zal je me 3 keer verloochend hebben. En Petrus ontkende in die hof toen een dienstmeisje. Nou, daar moet je nogal van onder de indruk raken. Ja, maar Petrus was heel erg bang. God heeft ons niet gegeven een geest van schroom. Nou, dat wist Petrus toen nog niet, want Paulus schreef dat. Maar die was zo bang als een rietje. En 3 keer werd er gevraagd, die Jezus die daar staat. Daar hoor jij toch ook bij. Ik ken hem niet. 3 keer ontkent Petrus dat hij Jezus kent. Die hij een paar uur van tevoren nog met een zwaard had willen verdedigen. Ja, hij was niet goed met het zwaard, want hij hakte een oor af in plaats van iemand ergens doeltreffender raken. En dan, hè, dat was met die visvangst, hè. Dan komen ze aan het strand en dan zegt de Heer, hè, de opgestane Heer, zegt Petrus, heb je me lief? Heer, u weet dat ik u lief heb. Weid mijn schapen. En zo rekent de Heer hem die dingen niet toe. Ja, we gaan nog even naar waarschuwingen. In die processen. We hebben nu dus gehad verwelkoming, rekenen met zekerheden en andere dingen. Waarschuwingen ter harte nemen die ons behoeden voor verleiding. Nou, zie toe, kijk uit, let op. Dat zijn een soort van waarschuwingen. Nou, die kan je in de Bijbel ook lezen. Efeze 5. Ziet dan toe, broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen. Niet als onwijze, maar als wijze. En als je het over wijze hebt, vanuit Gods woord, dan is dat altijd de wijsheid die God ons geeft. En niet de onwijsheid die menselijke hoogmoed meent als wijsheid te moeten etaleren. Nauwgezet wandelen. Dus let op de dingetjes. Kleine en grote dingen. Let erop. Allen die door Gods geest geleid worden, zijn zonen van God. Waar laten we ons door leiden? Zie toe dat niemand jullie meesleept door filosofie en lege verleiding. Zie toe op de dienst die je aanvaardde in de Heer die je vervult. Dat je die vervult. Dienst aanvaarden, dat is een activiteit van koffiezetten, van stoelen klaarzetten, van predicaties voorbereiden, van bijbelstudies voorbereiden, van actief zijn. Soms, we hebben er in recreatieperiode C, hebben we erover gepraat met elkaar. Is het nou zo, dat voelt wel eens een beetje zo, is het nou zo dat die geweldige genade die we hebben mogen leren kennen, ons lauw maakt, ons passief maakt. Oh, we zijn toch gered. Nou, ga lekker, ja. En niet een enkele keer hoor, want je bent vrij. Genade is juist dat je vrij bent. En je mag je ook helemaal vrij voelen. Je hoeft je niet schuldig te voelen als je zondags hier niet komt. Als je al in geen 20 jaar op de Bijbel kreeg. Dat geeft allemaal niks. Je bent vrij. Maar het zou kunnen zijn dat je toch in een verkeerde richting denkt. Want genade is niet iets om lui van te worden. Genade is juist een kracht in je om wat actief te zijn. Nou, Paulus die geeft nog in Filippenzen 3 een paar zeer diepgaande waarschuwingen. 3 keer zegt hij: kijk uit voor de honden. Zit uw hond erbij? Nee, hè? Oké. Okay. Kijk uit voor de kwade werkers. Kijk uit voor de besnijdenis. 3 aspecten die in Paulus' leven gespeeld hebben. Honden, wat zijn honden? Straathonden heb ik erachter gezet, want dat is eigenlijk de betekenis. Straathonden. In het Midden-Oosten en in Portugal, daar wil ik ook voor waarschuwen dan. Maar in het Midden-Oosten, daar lopen hele zwermen honden rond. En die snuffelen alle vuilnisbakken af. En die eten gewoon dat wat wordt weggegooid. Dat zijn dus in de optiek van de Bijbel. Dat is in de optiek van het volk Israël. Als het over honden hebben, zijn dat heidenhonden, straathonden. Kijk daarvan uit, zegt Paulus. Want het gekke is, ik heb ontdekt dat alles wat ik in het Jodendom heb bereikt. Hè, ik was Hebreeër uit Hebreeën, ik was het 8e dag versneden. Ik was uit de stam Benjamin, ik was Israëliet. En ik stond in geweldig aanzien bij al die leiders die daar, fariseeërs en schriftgeleerden. En stond ik was echt belangrijk. Ze hadden wat aan me, want ik vermoorde al die volgelingen van Jezus ook nog. Nou, we allemaal last pakken. En dan schrijft hij, als hij terugkijkt, maar alles waarvan ik dacht dat het me winst zou brengen, heb ik verbeurd verklaard. Het is afval. Dus alles wat uit het vlees voor Paulus belangrijk was, dat hij een Jood was, dat hij besneden was, en noem het maar op, naar de wet onberispelijk zelfs, alle eigen inspanningen en kracht om voor God iets te zijn. Toen hij tot geloof kwam, zei hij: het is afval. Want zo probeerde ik zelf rechtvaardig te zijn voor God. Maar nu verlang ik ernaar om Christus te kennen en zijn gerechtigheid op grond van zijn geloof, op grond van wat hij volbracht heeft. En niet meer wat ik. En laat nou al dat afval. Alles wat in Israël belangrijk was. Laat dat nou de kerken binnengeslopen zijn in de loop der eeuwen, in de kerkgeschiedenis. Je hoeft maar links en rechts te kijken en ze eten dat afval op. Waarvan Paulus zegt, dat is niet voor ons. We hebben het veel rijker. Toch eten. Geestelijk is er wel, zijn we. Nou, dat is helemaal niet geestelijk. Dat is vleeselijk. Voor kwade werkers. Nou, dat zijn nou mensen die zich beroemen op de geweldige dingen die ze gedaan hebben. Stadions vol. En iedereen ineens beter. Weet je wel, zo op die manier. Paulus waarschuwt ervoor. Pas op. Allemaal dingen uit het vlees. Laat je daar niet door in de war brengen. En tenslotte een moeilijk woord. Versnijdenis. Dat lijkt op besnijdenis. Maar Paulus noemt het versnijdenis. Namelijk datgene wat God aan Abraham opdroeg om dat iedere Jood besneden zou worden, dat was het teken van een belofte. Maar wat is er van gemaakt? Een teken van, zie eens, hoe geweldig was, God heeft ons uitgekozen omdat we zo goed zijn. En zo werd het teken van de belofte, de besnijdenis aan het vlees, een klein stukje vlees weghalen. Hij heeft nog veel meer in zich dan alleen maar de belofte. Ook de uitwerking van de belofte natuurlijk. Maar datgene waardoor ze een belofte kregen dat ze tot zegen zouden zijn van alle volken, dat hebben ze uiteindelijk veranderd dat ze de volkeren tegengehouden hebben. Niet besneden, niet bij de tempel. Niet besneden, mag je ook niet dat en dat en dat bijwonen. Niet onze godsdienst bijwonen. Je bent in plaats van toegang te verschaffen, hebben ze de heiden buiten gelaten. En Paulus heeft ontdekt dat besneden zijn of niet besneden zijn. En hij geeft daar geen oordeel over in deze context. Het betekent niets maar of je een nieuwe schepping bent. En een nieuwe schepping, dat is Gods werk. Dat is niet het werk dat mensenhanden verricht hebben.